Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie.
Ik zou zeggen, stel jezelf even voor en ja, stel de vraag.
Ik ben Nikki en ik ben juf. En het verbaast mij, Thijs, dat jij zegt, ik wil graag kinderen. Maar je hebt daar een heel beeld over, dat je daar dat je een soort perfecte vader moet zijn of zo. Die indruk krijg ik.
Ja.
Waarom?
Oh, laat ik even vooropstellen dat dit niet... Dat ik dit niet vind voor andere mensen, hoor. Dit vind ik vooral voor mezelf.
Ja.
We hadden het al eerder in het gesprek over... Ik hou mezelf aan andere standaarden dan andere mensen. Net zoals dat we dat allemaal doen, denk ik. Dus nee, moet je perfect zijn? Nee. Ik heb wel ten eerste zeer veel respect voor mijn eigen vader. Die altijd heel erg zijn best heeft gedaan, net als mijn moeder overigens, om ons het allerbeste te geven dat er mogelijk was. Hè? En het is, nou, wat ik net ook zei, ik heb vanuit mijn ervaring als psycholoog, en ik ben klinisch psycholoog, dus dat betekent dat ik me bezig hou met ziektebeelden, weet ik ook hoe dingen fout kunnen lopen. En hoe je toch... Kijk, dat we allemaal een tik van onze ouders meekrijgen.
Hoe dan ook.
Niet letterlijk, maar hè, ja. Dat is wel duidelijk. Maar dan nog kunnen mensen met hele positieve intenties, hele goede intenties, toch de verkeerde dingen doen.
Maar ik vind het echt onwijs eerlijk dat je dit ook zei.
Ja.
En ik herken het heel erg. Sterker nog, als ik heel eerlijk ben, is er bij mij echt een relatie achteraf gezien op stuk gegaan, ja, omdat ik toch een beetje koud watervrees kreeg. En wat ik heel erg geleerd heb, en ik denk ook een beetje dat jij dat als juf zegt, is Jan Geurts, die ik hoog heb zitten.
Ja.
Die daar ook, dat boek heb ik niet gelezen, maar die er ook wel een soort opvoedingsboek over heeft geschreven. En die heel erg zei, het zijn niet jouw kinderen. Wat het natuurlijk wel zijn, maar gewoon om het heel erg te voelen als het zijn op zichzelf staande mensen, waar je een soort van verantwoordelijkheid voor hebt, hooguit om, he, even basis gezegd, een soort onderdak voor te geven. Maar ja, ze zullen het zelf moeten flikken. En ik moet zeggen dat bij mij, daarom spiegel ik het een beetje,
ja,
bij mij dacht ik, gaf dat een soort rust, want ik dacht, fuck, dat had ik eerder moeten weten. Of moeten voelen.
Ja.
Want dan voelde ik ook niet zo die verantwoordelijkheid en die, het grootste ervan.
Ja.
Maar de juf.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En in zekere zin denk ik ook wel dat er... voor we echt heel diep en psychoanalytisch gaan, misschien moeten we daar een beetje voor waken. Maar ik denk dat ik daar ook wel bang voor ben. Dat ik nog niet de man ben die ik zou kunnen zijn als vader voor kinderen. En ik heb wel het gevoel dat ik daar langzaam naartoe aan het werken ben. Maar misschien duurt het iets langer.
Klinkt
voor mij dan voor anderen.
Naartoe aan het werken.
Je bent er nooit klaar voor natuurlijk.
Je bent er nooit klaar voor. En
nee,
ik denk, als jij eenmaal kinderen hebt, ik heb er zelf 3. Dat je regelmatig je neus stoot. En dat die kinderen, nou ja, wat jij net zei, Giel, die hebben hun eigen levenspad te gaan. Want je wil alles plaveien voor ze. Maar dat gaat
niet zeker niet. Nee, nee.
Gaat je niet lukken.
Nee.
En bovendien de invloed van school. De invloed van iemand als ik op jouw kind.
Ja.
Plak die niet aan.
Ja, zeker niet.
Enorm. En dan denk ik, ga ervoor. Weet je, wat houd je tegen? Wil je de perfecte vader zijn? Die ga je niet worden.
Nee.
Dus ga het maar lekker doen.
dit was meer een opmerking dan een vraag, heb ik de indruk. Maar ik
verbaasde me waarom hij zo perfect wil zijn om vader
ik begrijp
te worden,
het,
denk ik.
Ja.
Zal je niet worden?
Nee, dat is ook wel weer waar. Oké. Okay. Dus. Dankjewel.
Bedankt, Jeff.
Laten we dit onderwerp afsluiten. Ja. Maar bedankt.
Heel goed. De volgende vraag of opmerking mag natuurlijk ook. Hè. Wie stapt er naar voren?
Hoi. Ik ben Anna. En ik vroeg me af, ik ben net al een millennial.
Ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen? Want je hebt daarin verdiept of zo.
Ja,
en wat
klopt.
Is het verschil dan met andere generaties?
Hele goede vraag. Laat ik bij de makkelijkste vraag beginnen. En dat is de vraag, waarom heb je ervoor gekozen? Omdat ik zelf ook tot die groep behoor.
Ja.
En omdat ik veel gesprekken had en heb met mijn leeftijdsgenoten over waar ze tegenaan lopen in het leven. En daar kwamen een aantal van dezelfde dingen uit steeds. Toen ben ik daarop gaan afstuderen. Dus ik studeerde af op de keuzeproblemen van jonge volwassenen, zeg maar. Hè. Wat nou, als alles mogelijk is, maar er zit wel heel veel druk achter de keuze van wie ga je worden? Hoe kun je dan een keuze maken? En daar raakten heel veel mensen mee in de problemen. Dat is min of meer hoe ik daarmee bezig was. En dat was ook de tijd dat er heel veel misverstanden kwamen over die generatie in de media en zo. Het zouden luie mensen zijn en watjes en overambitieus en al die dingen. Achterbankgeneratie en zo, dat soort dingen. Dus dat vond ik interessant, die tweedeling daartussen. Dus toen ben ik daarover gaan schrijven. Ja, wat kun je zeggen over die groep? Ten eerste dat het heel moeilijk is om iets algemeens te zeggen over een hele grote groep mensen.
Mm-hmm.
Namelijk, dus de millennials waar je het dan over hebt, dat zijn alle mensen tussen de 20 en de 40 nu.
Ja.
Nou, doen alsof die allemaal hetzelfde zijn is natuurlijk waanzin. Dat slaat nergens op. Maar je kunt wel iets zeggen over zeg maar, als je een beetje door je oogharen kijkt naar die grote groep en wat daarin veel voorkomt.
Grote lijnen.
Kun je een beetje naar de grote lijnen kijken. Ja. En wat daar dan gebeurt is, we weten dat het aantal burn-outs onder die groep heel hoog is. We weten dat ze vaak kampen met behoorlijke prestatiedruk. Dat ze wat vatbaarder zijn voor om gebukt te gaan onder de tegenslagen van het leven. Hè? Mm. Dat ze nog wel eens, nogmaals, heel in het algemeen en individuen verschillen van elkaar natuurlijk heel erg, maar als groep nog wel eens de neiging hebben om wat vaker depressief en wat vaker angstiger te zijn dan andere groepen.
En denk je dat het komt door de dankbaarheid die ze misschien niet hebben, omdat de vorige generatie natuurlijk toch een soort van oorlog heeft meegemaakt?
Nou, het is meer dat maakbare, geloof ik. Dat vond ik wel.
Het is eigenlijk al die dingen bij elkaar. De vorige generatie heeft niet per se een oorlog meegemaakt, want de vorige generatie is eigenlijk dan de generatie
ik heb geen oorlog meegemaakt. In mijn hoofd.
Veel meer de ouders.
Ja, precies. Ja. Het heeft wel degelijk te maken met opgroeien in welvaart. En ook opgroeien met het idee dat de wereld dus maakbaar is. Dat je alles wat je maar wil.
Ja, ja. Ja.
En dat je zelf de keuzes moet maken over je leven en dat dan ook uitkomt. En daar zit natuurlijk ook een hele boodschap onder. Dus namelijk dat als je het dan niet maakt, dan is het je stomme eigen schuld.
Ja.
Dus het heeft daarmee te maken. Maar het heeft ook te maken met dat ze nu zonder heel politiek-economisch te worden. Ze hebben behoorlijk de klappen gehad van de financiële crisis van 2008. En lijken nu weer de groep te zijn die ook behoorlijk uit het lood geslagen worden door de huidige coronacrisis. Hè. Dus
maar,
ze zijn...
Ja, maar dat is dan wel weer het laatste deel
zeker,
van de millennial.
Zeker.
Dus je moet je dan alweer bijna opdelen in twee.
Ja. Dat klopt. En dat is ook
dus
het lastige hieraan.
Dat is ook gewoon eigenlijk onzin.
Nee, het is niet onzin, maar het verklaart niet alles over een persoon.
Nee, okay.
En je hebt het dan over grote groepen mensen en de verschillen daartussen.
Ja.
En wat we wel weten is dat ze over het algemeen gezien worden als een hele ambitieuze groep mensen. Die ook heel eager zijn en soms nog wat extra sturing nodig hebben.
Okay.
En de techniek en zo, hè, we hebben het daar ook wel over gehad. Ja. Dat is natuurlijk gewoon echt wel voor de hele wereld een feit gewoon.
Ja.
Dat als je ergens tussen 80 en... 80 of 90 bent geboren. dan is dat ineens iets.
Ja, dus in tegenstelling tot de generatie Z'ers, want die zijn dus echt, hè, dus de generatie die nu opgroeit, die zijn dus altijd al verbonden. De meeste millennials kunnen zich nog wel het geluid van een inbelmodem voor de geest halen.
Zeker.
En het geonderhandel met hun ouders over hoe lang je dan online mocht, omdat de rest van het gezin niet kon bellen. Weet je wel dat?
Het hebben van geen mobiel.
Ja, precies. Ja.
Het hebben van geen mobiel. In je Nokia 3310, waar je sms-berichten op kon sturen misschien.
Ik had een semafoon. Nou, dat was een ding.
Een semafoon?
Ja, dat weet je niet eens meer. Nee. Precies. Nee, ik ben echt
een
oude lul.
Was dat een autotelefoon ook?
Nee. Dus nog daarvoor. Nee, het is of een buzzer. Misschien ken je dat wel.
Een buzzer? Een pieper?
Een pieper, ja. Nee. Ja, precies. Nou, dat is...
ja, nee, de eerste die ik kreeg, en dat was omdat ik in Haarlem woonde en in Amsterdam ging werken op mijn 14e, 15e, was zo'n 3310. Waarbij je
dat is wel gewoon
voor een bepaalde letter moest je een aantal keer op een knop drukken om die letter te krijgen. En een sms'je was 25 cent.
Ja.
Daar had je 160 tekens voor, dus die moest je dan ook wel allemaal helemaal vol krijgen.
Tuurlijk.
Want anders was het zonde van je 25 cent. We raken een beetje af van de vraag, denk ik.
Maar het is duidelijk. Het is duidelijk. Millennials, go-go. De volgende. Wie heeft daar een vraag?
Al wordt hij net wel een beetje...
Een soort...
Nou ja, stel jezelf even voor en de vraag.
Ik ben Sanne.
Oh.
Ik ben heel lang. ik had een vraag. Ik begrijp...
Sorry, kan je nog één keer voorstellen?
Sanne ben ik.
Ja. Hallo, wie ben je?
Hi. Sanne. Oh, dit is voor de podcast. Ja. Ik ben Sanne.
Hi Sanne.
Hoi.
Ik begrijp niet zo goed waarom mensen hun telefoon niet kunnen uitzetten. Maar het werd nu wel online gebeuren, werd een beetje duidelijk.
Ja.
Want jij kan dat heel goed.
Ja, en ook door al die notificaties uit te zetten. Oh. Ik werk ook als POH, dat is in de volksmond de psycholoog bij de huisarts.
Ja, de praktijkondersteuner van de huisarts. Ja. Ja.
En als ik dat hun dat vertel, dan doen ze het wel. Maar dus ze kunnen niet zelf op dat idee komen.
Nee.
Dat vind ik echt heel raar.
Maar wat vertel je dan? Want je zou mij echt kunnen helpen door me iets te vertellen, waardoor ik ook denk, inderdaad, ja.
Vorige week was er letterlijk een vrouw van 30, 33, met een eigen bedrijf, druk leven, net een kind. En die telefoon was eigenlijk de boosdoener. En dan zeg ik, zet hem eens 3 uur uit. En dan doet ze dat. En dan is opeens het probleem opgelost. Ik begrijp niet waarom iemand daar niet zelf op kan komen.
Ja.
Maar mijn hart draait... Of nee, dit is niet mijn hart. Maar mijn maag draait zich om als jij zegt de telefoon 3 uur uit. Moet ik echt zeggen.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk dat... Er zijn een aantal dingen over te zeggen. Het is echt een verslaving.
Medicijn. Ja, dat wordt
echt een verslaving.
En wat je net zei, voor een sms'je moet je 25 minuten betalen. En nu zijn we inderdaad altijd online. De generatie groeit op met altijd aan. Dat zal het antwoord zijn.
Ja, dus het heeft ook wel te maken met je dopaminehuishouding. Hè? Dopamine is de neurotransmitter die zorgt dat je een bepaalde beloning krijgt.
Maar we zijn toch allemaal verslaafd aan dopamine, of niet allemaal?
Ja, want het is ook hetgene dat je beloningen geeft als je naar een bepaald doel aan het werken bent. Maar dat wordt dus heel erg gestimuleerd door die apparaat, omdat je de hele tijd nieuwe informatie krijgt. En soms is het heel leuk. Ja. Het is eigenlijk een soort gokkast, hè? Een gokkast werkt op hetzelfde principe. Namelijk je gaat heel veel proberen en soms word je heel veel uitbetaald. Nou, dat is motiverend als een gek voor mensen. En het is vaak heel dubbel, want het is hetgene dat je van het leven afhoudt. En de dingen laat missen. Hè? Dus ik krijg altijd heel erg kriebels van... Ik zie dan ouders op het schoolplein niet naar hun kind kijken, maar naar hun telefoon. Bijvoorbeeld, ik vind dat, ik vind dat vreselijk.
Vind
maar het geeft je ook verbinding met de wereld. En het is ook, er komt heel veel moois ook uit. En het geeft ook in zekere zin verbinding met andere mensen. En dat is wat we ook heel fijn vinden. En je moet denk ik niet onderschatten hoezeer deze dingen zijn ingesteld om jou verslaafd te maken daaraan.
Nou, die gokkers vind ik echt top, want ik ben echt vet tegen gokken. Dus het voelt al een wat negatiever apparaatje ineens. Dat is goed.
Nee, je moet je voorstellen dat Facebook, Instagram, TikTok, die hebben allemaal gewoon een legertje psychologen in dienst, die alleen maar als functie hebben om jou zo verslaafd mogelijk te krijgen. En jou zoveel mogelijk tijd laten kwijt zijn aan die sociale media. En daar zijn ze ongelooflijk goed in.
Ja, maar het gekke is dat als we honger hebben, dan gaan we wat eten. En als we moe zijn, dan gaan we slapen. Maar als we gestrest zijn, zetten we niet de telefoon uit. Dus ik vind hem heel onlogisch.
Ja, maar dat snap ik. Maar het kan ook ontspanning geven. Ja. Of in ieder geval, dat denken we.
Het legt net uit dat zelfs met Netflix...
Nee, dat is ook zo. Maar in ieder geval het gevoel dat... Ja. Maar ik vind het een goed punt, hoor.
Ik heb me dat, toen ik nog op les gaf op de universiteit, altijd heel erg over verbaasd. Studenten zeiden, ik heb het zo ontzettend druk. Ja. En dan vraag je, okay, hoeveel uur per dag zit je op je telefoon? Nou, 5-6 uur. Ja, jongens. Dat, ja. Je bent
een beetje dommig of zo. Terwijl je denkt, we zijn toch niet achteruit gegaan met intelligentie? Of zo?
Nou.
Nee, maar het is dus niet een rationele keus.
Nee.
Ik heb echt momenten gehad, en nog steeds heb ik die wel af en toe, dat ik mijn telefoon in mijn hand heb en ik ben mijn tijdlijn aan het checken van mijn Instagram. En dan denk ik, hier heb ik helemaal niet zelf voor gekozen. Dit ben ik nu gewoon aan het doen, kennelijk. Er is helemaal geen bewuste keuze bij aanwezig geweest. Ja. Zo slim zijn die dingen in jouw hoek te krijgen.
En als jij zegt, ik vind echt een goede vergelijking. Als je honger bent, dan ga je eten. Maar laten we nou niet dat doen alsof we dan ook altijd het beste gaan eten.
Ja. Ja, dat is...
En dat is een beetje, misschien zoals het ook hiermee zit.
Ja,
maar bedankt voor deze note to myself.
Ja, sorry. Ik had minder, een positieve verhaal voor
kunnen maken. Nee, maar minder die gokkast in mijn hand houden vind ik al echt. Ik denk, oh ja, die moet ik echt meenemen. Top. De volgende. Kom maar naar voren en sla je slag. Hallo, stel jezelf even voor. Oh, 2 seconden hoor ik net. Stel jezelf even voor en dan...
Hi, ik ben Jolien.
Hi.
En ik heb nog niet echt de vraag helemaal geformuleerd. Maar volgens mij kunnen we wel concluderen dat dit momenteel een heel hot topic is. Want Dirk de Wachter, School of Life... lezingen, iedereen is hiermee bezig. Iedereen loopt dus ook tegenaan dat die maakbaarheid zo... dat we dat zo voor ogen hebben. Je werd al geconcludeerd van... we zijn niet zo vol compassie naar onszelf, maar wel naar anderen. Nou, volgens mij zijn we dat naar vrienden of naar familie. Maar als je social media bekijkt, men is ook wel echt verhard.
Ja.
En harder naar zichzelf. En ik heb het gevoel dat we daarmee ook in een soort vicieuze cirkel zitten. Omdat... je ziet dat mensen zo hard reageren op anderen. Daarmee voel je dus ook een beetje alsof je daar ook weer aan moet voldoen.
Ja.
Dus ik zou het zo mooi vinden, omdat we met elkaar allemaal in die situatie zitten en allemaal voelen dat we niet aan die hoge standaard kunnen. En misschien wel weer niet meer willen voldoen. Dat we wat meer liefde of zo de wereld in sturen. Ja, het klinkt wel zweverig, maar meer elkaar meer supporten. En dat die kwetsbaarheid veel meer naar voren komt. In plaats van die hardheid. En die ook zo in die social media overheerst.
Ja.
Maar dat is niet echt de vraag.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk wat je wel moet realiseren. Ik heb laatst mijn eerste Twitter-bedreiging gehad. Mijn eerste Twitter.
Je was ermee gestopt, toch?
Ja, dat vandaar mijn verbazing. Okay. Dat ik dat. Dus ik had een podcast gemaakt en dat ging over privilege. En daar kregen we dus commentaar van. Politiek links en politiek rechts.
Ja,
dat is heel interessant. Dan doe je dus blijkbaar iets goed. maar er had iemand inderdaad... had dus degene die podcast had gemaakt... had op Twitter gezet... Ja. Oh, deze podcast is er. En had iemand onder gezet... sterf! Wat heel normaal blijkt te zijn op Twitter... heb ik me laten vertellen. Dat betekent zoiets als... ik ben het niet met je eens. Maar dat zeg je dan zo. Dus daar moest ik ineens aan denken. Maar ik denk... ja, wat je zegt klopt heel erg. Ik denk... Ik maak me vaak heel boos om Twitter. Omdat het ons leven verarmt, volgens mij. Ik denk niet dat het iets is dat goed is voor de wereld.
Maar we maken het elkaar ook zo moeilijk.
Ja, zeker. Maar ik denk
de hardheid ook op straat. En niet eens altijd op Twitter. Ik bedoel, Twitter kan je uitzetten. En social media kun je uitzetten. Maar nou ja, hier in Amsterdam, hoe vaak je op de fiets van je fiets wordt gescholden. Ongeveer, omdat je iets verkeerd doet. Het verhardt zo, in plaats van dat we wat liever naar elkaar zijn. En dat is niet zo goed, omdat we allemaal hetzelfde ervaren. Hoe kan het dan dat we in plaats van wat liever voor elkaar zijn, zo verharden?
Zo. Ik vind dat een hele goede vraag. Ik heb daar niet meteen een antwoord op, behalve dat dit soort dingen dus wel allemaal meespelen. En dat we misschien ook door die, om het toch nog even een beetje bij sociale media te houden, heeft dat onze blik op de wereld ook echt veranderd. Hè? We hebben het... in objectieve termen nog nooit zo goed gehad in de wereld. Maar toch hebben we bijna allemaal het idee dat de wereld naar de knoppen gaat. Dat is een van die effecten die je dan krijgt. En een van de andere effecten is dat mensen ook daadwerkelijk... Twitter bijvoorbeeld... Sorry, daarbij blijf ik zal straks de stap maken naar meer in het algemeen. Maar zoiets loopt op ophef.
Ja.
Dat is waar dat hele platform op draait. Want het is de bedoeling dat je daar vanuit het oogpunt van de makers van dat platform, is het de bedoeling dat je daar zoveel mogelijk tijd op doorbrengt. En dat doe je doordat je emotioneel gestimuleerd wordt, geprikkeld wordt. Met name door dingen die je niet leuk vindt. Want dan ga je namelijk meteen terugschrijven. Media aan zich, absoluut. Wat nog wel een bijkomend probleem is met zo'n soort platform is, als je een hele extreme mening hebt, wat je dan voorheen zou doen, als je toen er nog geen Twitter was, zeg maar, dan zou je dat eerst eens voorzichtig uitspreken in een groep met vrienden. En die zouden zeggen, wat je nou zegt, dat kan echt niet, zeg maar. Maar die filter is helemaal weg. Dus we gebruiken niet meer andere mensen als filter voor onze extreme meningen. We gooien die gewoon in één klap, bijna zonder na te denken, online. Waardoor je ook een soort, ja, het is een soort rare onderbuik. Je kijkt een beetje mee in de onderbuik van de mensheid. Op een hele negatieve manier. En dat is niet iets heel positiefs om naar te kijken. En ik denk dat dat misschien ook wel is wat ons leven in zekere zin nu ook wel drijft. Dat we ook daardoor misschien het idee krijgen dat andere mensen ook iets zijn om angstig voor te zijn. En om onszelf voor te beschermen.
Minder kwetsbaar op te stellen.
En minder kwetsbaar op te stellen, ja. Ja. Dus mensen zijn sowieso helaas ook wel geneigd om mensen die ze niet kennen vaak als een beetje een bedreiging te zien. Maar ik denk dat dit soort dingen ook wel meehelpen om dat nog erger zo te maken. Je vraag is natuurlijk, hoe krijgen we meer liefde de wereld in?
Share the love. Ja, maar dit is toch wel wat je zelf kan doen. Ik heb gewoon wel echt, ja, het is allemaal, je wordt gek van lijstjes en dingen. Maar als je gewoon echt heel geforceerd 1 hele goede daad per dag doet, nou ja, je wordt er zelf vooral heel gelukkig van. Dus het is ook best wel egoïstisch. Maar ja, je helpt ondertussen ook, nou ja, even classic een oud dametje met de boodschappen doen. Ja, dat is toch het wat je zelf kan doen.
Ja.
Nou ja, en een ander ding waar ik aan moet denken is, probeer ook veel contact te hebben dat niet via een scherm gemedieerd wordt. Hè? Dus heb dit soort gesprekken dat we nu met z'n allen hebben, waarin ik heel veel aan het woord ben, omdat dat helemaal nou eenmaal de vorm is. Maar, waarin je de tijd hebt om te praten over dingen die je belangrijk vindt. En ook je kwetsbaarheid kunt tonen. Dus kunt laten zien wat er niet goed gaat in je leven en waar je onzeker over bent. Want dat lukt niet zo goed in 140 tekens. Daar heb je toch echt soort van dit soort gesprekken voor nodig. Dus natuurlijk heeft het allemaal zijn plaats en al die gereedschappen zijn interessant en kun je inzetten voor goede dingen. Alleen moeten denk ik niet verliezen het echte contact dat we met elkaar hebben. Dus daarom vind ik zoiets als podcast juist wel een heel interessant medium. Ja. Daar heb je de tijd om heel lang te praten over dit soort dingen. En mensen luisteren daarnaar en dat vinden dat interessant. Dus dat geeft me dan wel weer heel veel hoop.
Mooi punt hoor, wat je hier even maakt.
Dankjewel.
Absoluut.
Graag gedaan.
Ja, zeker. Nou, dat is de laatste vraag.
Ja.
Stel jezelf even voor en ik ben benieuwd naar de laatste vraag.
Hi.
Ik ben Saskia.
Hi, Saskia.
We kennen elkaar. Ja.
Oké, wat zijn jullie van elkaar?
Mijn kind heeft les van de vriendin van Thijs.
Ja.
Oké, wat voor een les geef je vriendin?
Ik ben die is docent drama.
Oh, oké.
En doet ook regisseert voorstellingen.
Oh,
waar jouw kind dan ook een rol in heeft.
We zijn
ook
allebei Haarlemmers. We hebben ook al
Haarlem, jongens.
Gedaan.
Haarlemmers.
Precies.
Ja. Glenn.
Ja.
Lekker.
Ja. Mijn vraag gaat over, ik ben zo benieuwd hoe je komt op een thema voor een boek wat je schrijft.
Ja.
Of eigenlijk ook zelfs je columns. Want die gaan natuurlijk, ja, je hebt wel een beetje één soort thema, maar het gaat elke keer toch weer over iets anders.
Ja, vind ik ook knap, ja.
En ik ben dan benieuwd, ja, is dat iets wat in je oppopt omdat je dat om je heen altijd dingen ziet bij mensen? Van, oh ja, nu gaat het een beetje deze richting op. En dan het vervolg van mijn vraag is dan eigenlijk, hoe onderzoek je dan voor je boek? Ga je dan bij je vrienden of je kennissenkring of zo, ga je daar je oor te luisteren leggen? Of doe je literatuuronderzoek? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
Leuk. Ja, hele goede vraag.
Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Even bij het begin beginnen.
Wat geeft je inspiratie?
Hoe kom ik op onderwerpen? Sowieso een combinatie van deadline stress en lichte paniek vaak. En het idee, ik moet toch iets. Dat kan van alles zijn. Het is vaak iets dat ik lees. Dus ik lees redelijk veel boeken en artikelen over uiteenlopende onderwerpen die ik interessant vind. Soms kan het een gesprek zijn die ik heb met een vriend of een vriendin. Dat is het eigenlijk voornamelijk. En hoe kom je dan op zo'n onderwerp? Nou, voor stress was het denk ik redelijk duidelijk. Dat was gewoon echt de burn-out-epidemie. En hoe zijn we daar gekomen en hoe werkt dat? En hoe werkt dat in het lichaam? En wat kunnen we eraan doen eigenlijk? En als ik eenmaal zo'n startpunt heb, dan begin ik met researchen. En in dit geval ging het ook heel veel over fysieke dingen. Dus dat ging over artikelen lezen, hè, wetenschappelijke artikelen lezen, boeken lezen hierover.
Hoe kom je aan die onderzoeken dan? Zo, op een gegeven moment, we hebben het niet...
Gewoon databases voor.
Ja, oké. Okay. Ah. Jij hebt een onderzoek. Ik kan het nu nog even erin gooien. Ik vind het gewoon jammer dat het niet ter sprake is gekomen. Ja. Dat gaat over hoe moeilijk het is om niks te doen.
Ja. En dan dat is een heel beroemd onderzoek.
Oké, nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk, hoe kom je daar nou bij?
Nee, dat is... Dat heeft inderdaad, haal ik in het stuk over mediteren aan. Dat is dat onderzoek waarbij ze mensen in een kamer hebben gezet. Een half uur lang of nog iets langer dan dat. En waarbij ze al hun afleiding moesten inleveren. Dus ze moesten hun telefoon inleveren. Mochten geen papieren bij zich hebben of geen boek bij zich hebben. Of een tijdschrift of zo. Ze moesten alles afgeven. Dus er was niks in die kamer. Ze waren echt met hun eigen gedachten alleen. Er was alleen wel één ding aanwezig in die kamer. En dat was een apparaat waarmee ze zichzelf pijnlijke elektrische schokken konden geven. En het blijkt dat een groot deel van de mensen, ik geloof een merendeel van de mannen en een minderheid van de vrouwen, geeft zichzelf liever pijnlijke elektrische schokken dan alleen te zijn met hun eigen gedachten. Oh, wow. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, dat is fantastisch.
Dat zegt iets over hoe moeilijk het dus is ook om...
Maar kom je op dat onderzoek en verwerk je dat in een verhaal? Of ben je bezig met een verhaal en ga je op zoek naar of er onderzocht is of mensen niks kunnen doen?
Het is beide. Ja, en dit is ook wel een onderzoek dat wel vaker in boeken wordt geciteerd. En denk ik, oh ja, en wat ik nu bijvoorbeeld heb, ik ben nu net terug van vakantie en dan heb ik een hele stapel boeken gelezen en er zitten allemaal oortjes in.
Ja.
En dan moet ik nu, kijk er een beetje tegenop, een keer een paar uur vrijmaken om gewoon aantekeningen te maken van al die dingen die ik heb gelezen. En dan zit daar vast wel weer een idee voor een column bij. Of er zit daar vast een onderzoek bij dat ik weer ergens anders voor kan gebruiken.
En nu dus een beetje de focus op hoe vertrouw je jezelf.
Ja. En het is ook een beetje rondlopen vanuit die blik. Hè. Dus
maar
dingen
dan is
die
het eigenlijk zo dat je ook altijd een eigen database hebt van ideetjes. Dus ja. Het is niet zo dat je elke week het moet bedenken, oh, ik moet weer een nieuwe column. Maar er zit...
staat in die app.
Precies, dat mail ik allemaal aan mezelf. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Het is eigenlijk de hele tijd vanuit die blik kijken naar dingen die je leest en dingen die je hoort. Van, zou dit interessant zijn? En dan,
maar dan sta je zelf eigenlijk altijd aan met werk. Want jouw werk is mensen observeren.
Ja, maar ook dat kan uit. Ook dat kan uit.
Doe je ook wel.
Ja, precies. Het is niet dat ik daar nog om 10 uur 's avonds mee bezig ben. Dan ben ik gewoon of een roman aan het lezen. Of toch een keertje een serietje kijken. Dan ben ik niet altijd bezig met hoe kan ik dit linken aan een column die ik nog moet schrijven. Of een boek dat ik nog moet schrijven.
Ja, nou, dankjewel.
Goeie vraag. Ja, en ja, het thanks. Geeft aan, ik ben echt blij dat we erachter zijn gekomen dat Thijs Launsbach een mens is. Namelijk. Nee, dat wisten we wel. Nog één keer applaus voor Thijs Launsbach.
Dankjewel.
En heb je zijn bestseller Fucking Druk nog niet? Dan kan je die winnen op de site. Koekeroe.nl/win. Kan je het gewoon even aanvinken. Dus koekeroe.nl/win. Dankjewel. Tot de volgende.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20. En ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie.